Goedemorgen allemaal. Ik hoor mezelf een beetje zoomen, maar dat komt vast goed. Wie van jullie kent het verhaal van Rupsje Nooit Genoeg? Best wel heel veel, toch? Rupsje Nooit Genoeg, die had honger. En op een dag dan gaat hij op zoek om eten te zoeken. En op maandag dan eet hij zich dwars door een appel heen. En op dinsdag eet hij zich dwars door twee peren heen. Maar nog steeds lijkt hij maar niet genoeg te krijgen. En elke dag komt daar zo wat bij. En toen was het zaterdag en had hij nog niet genoeg. Helemaal los en hij eet een chocoladetaart, een plak kaas, stukjes worst. Alles wat hij eet het op. En die avond eindigt hij met pijn in zijn buik. Totdat hij de volgende dag een groen blaadje eet. En zich een stuk beter voelt. En dan maakt hij een huisje voor zichzelf als een kokon. En dan komt er de volgende of een paar weken later een prachtige vlinder uit. Een heel mooi verhaal wat de meesten van ons dus kennen. En wat dat met het volgende tekst te maken heeft, daar komen we straks achter. Want vandaag zijn we aangekomen bij Colossense 3 vers 5 tot en met 11. Laten we het lezen. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God stoorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en een nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrije. Maar dan is Christus alles in allen. Nou ben ik heel benieuwd wat deze tekst in eerste instantie bij jou oproept. En wie nu bij zichzelf denkt, yes, daar heb ik zin in vanmorgen. Ik zal je eerlijk zeggen, toen ik zag dat deze tekst vandaag op mijn lijstje stond om iets over te delen, dat ik dacht, nee, alsjeblieft niet. Hier heb ik helemaal geen zin in. Ten eerste komt er meteen een opsomming van wat er allemaal niet mag. En dat Gods toorn over je komt als je het wel doet. En vervolgens ook nog die oude mens afleggen, lekker sterven aan jezelf. Zoals we wel vaker kunnen lezen in de Bijbel. En dan staat er dat we een nieuwe mens mogen aantrekken. En zo zal er dan uiteindelijk geen verschil meer zijn tussen religies, rangen, standen of culturen. En ik weet niet van jullie, zei ik net al, maar als je al langer christen bent zoals ik, dan zijn sommige termen en teksten in de Bijbel een beetje zo'n cliché geworden. En je hebt ze allemaal wel horen zeggen, ken je ze. En je hebt daarvoor zelf al een bepaald beeld of idee in je hoofd gevormd. Of je hebt het lekker gelaten, omdat het niet meteen mega aanspreekt of de bemoediging is waar jij op dat moment naar op zoek bent. Nou, misschien ben je nog niet helemaal niet zo lang christen en dan klinkt deze zin misschien helemaal abracadabra. En dan denk je, wat is dit voor rare tekst en hoe afstotend misschien wel of eng klinkt dit. Maar zo vaak als ik me dan verder in een tekst ga verdiepen, dan komen er ineens hele andere en hele mooie verrassingen uit. En ik wil jullie hier weer in meenemen vandaag. Zoals ik net al zei, de eerste zin van deze tekst, dat is zo'n typisch voorbeeld waarbij ik, als ik mijn Bijbeltje pak, even doorzep naar een mooie bemoedigende psalm of zo. Het is ook zo'n tekst waarvan er denk ik al vele mensen liever wegblijven uit de kerk. Omdat dit soort teksten op zo'n verkeerde manier geïnterpreteerd en uitgelegd zijn, misschien geheel onbewust op een veroordelende manier zijn gebruikt. Want wij als mens die horen nou helemaal niet zo heel graag wat we niet mogen of niet kunnen en wat we wel zouden moeten. Ik hoor het niet zo heel graag, als ik eerlijk ben. Want we weten vaak wel wat niet goed is. En daar hebben we al genoeg schuldgevoelens en schaamte over. En ik denk dat juist die gevoelens ons tegen kunnen houden. Om zulke teksten wat dichterbij te laten komen. Om echt te ontdekken wat er staat en welke mooie schat er voor ons in verborgen ligt. Want ik kan me niet voorstellen dat deze tekst zo kort door de bocht bedoeld is en veroordelend zou bedoeld zijn. Laten we kijken. Want deze woorden van Paulus aan de Colossenzen, die zijn een verlengde waar Gilbert het vorige week over had. Richt je op hetgeen boven is en niet op wat de aarde is. En supermooi hoe hij vertelde hoe de focus op God en het perspectief vanuit dat boven ons zo'n andere kijk geeft op waar we op dit moment op aarde mee bezig kunnen zijn. Dat onze aardse dingen kunnen vervagen als we in het licht van onze God ze gaan zien. En dan begint het gedeelte vandaag met laat dus wat aards in u is afsterven. En Paulus die herinnert ons aan dat de oude mens, de zondige natuur, met Christus gestorven en dus afgelegd is. En dat uit die zondige natuur al onze zondige daden voortkomen. En dan komt er best meteen een pittig rijtje, moet ik zeggen. Hij begint niet eerst met een wat mildere variant, maar hij gooit er meteen een zwikkie zwaarder materiaal in. Tenminste, dat is vaak hoe wij het in eerste instantie bij ons overkomt. Vooral als christelijk mens misschien. En als je even mocht denken dat je de dans ontsprong, omdat je je in dat rijtje niet meteen zou kunnen herkennen, dan staan er even later in de volgende zin ook nog wat soorten en maten die misschien wel wat sneller te herkennen zijn voor meerdere mensen. Dus helaas, ik vrees dat dit vooral op ons allemaal gericht is. Op wij die op deze aarde wonen. Op ons die nog vaak in menselijke gericht zijn op wat op deze aarde is. Wat we daarop nodig denken te hebben. Waarvan wij denken dat ze onze verlangens kunnen vervullen. En in de Bijbel in gewone taal staat dit stukje zo omschreven. Laat je niet langer leiden door slechte verlangens. Verlang er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod. Het verlangen naar dingen die niet goed voor ons zijn. Een struggle waar we ons leven lang misschien wel mee te maken kunnen hebben. Ingewikkeld ook. Omdat een verlangen zo goed en mooi kan voelen. Hoe verkeerd het ook kan zijn. En dan staat er even later weg met je woede, je kwaadheid, je slechte gedachten over een ander. Beledig elkaar niet, scheld elkaar niet uit, stop met liegen. Ook dat kan zo'n goed gevoel geven, om een ander de schuld te geven. Om een ander in een negatief daglicht te zetten. Want onze eigen tekortkomingen en negatieve randjes, die vallen dan zoveel minder op. Het kan zo'n gewoonte en levensstijl zijn gaan worden. En als Paulus het hier over deze dingen heeft, dan hebben de in dit vers genoemde zonden allemaal te maken met relaties tussen mensen onderling. Zonden die relaties kapot maken. En zowel de eerste categorie, om het zo maar even te noemen, als de opsomming in het tweede gedeelte van deze tekst, hebben beide te maken met een aanslag op relaties. En als er iets was wat voor God belangrijk was en is, dan is het de relatie. Relatie tussen hem en ons. Relatie tussen ons als mensen. Relatie tussen man en vrouw. Relaties tussen ouders en kinderen. Relatie. Daar waar alles mee begon. En ik geloof dat als er één ding is wat God haat. Als er één ding is wat God niet wil en niet kan accepteren. Dan is het die afstand tussen hem en ons. Een afstand tussen ons mensen onder elkaar. Er staat dan ook in vers 6, want om deze dingen treft God stoorn degene die hem ongehoorzaam zijn. En dan staat deze tekst er niet omdat hij ons dan wel eens even lekker zal straffen om wat we allemaal nog steeds niet goed lijken te doen. Maar dan geloof ik dat het hier staat, omdat de consequenties van onze levensstijl en zonde is dat er geen andere mogelijkheid is. Dat er een afstand komt tussen hem en ons. Niet om ons te pesten, maar omdat God zo licht en zo verheven is, dat deze duisternis niet samengaat als wij erin willen blijven zitten. Als wij willen blijven verlangen naar andere dingen, kan God domweg niet dicht bij ons komen. En dan lopen we ons doel compleet mis. En dat is wat je op zijn zachtst gezegd best wel zonde kan noemen, toch? En wat opvalt is dat Paulus deze woorden toen sprak aan de Colossenzen, maar het vandaag de dag nog even actueel is als toen. Wat is het dat wij als mensen blijven hangen in dit systeem? Wat is het dat we nog zoveel blijven hangen in die oude natuur zoals het hier omschreven staat? Zou het kunnen zijn omdat we vanuit ons mens zijn geneigd zijn om vanuit de buitenkant te kijken naar deze genoemde lijstjes? Vanuit de buitenkant en het zo veilig op afstand proberen te houden. En vanuit die buitenkant de neiging hebben om te oordelen over de ander of juist over onszelf. Of we ons te schamen en vanuit die schaamte ons te verstoppen, zodat we niet op dat punt hoeven te komen van inzicht in wat er zich daarachter afspeelt. Hoe komt het dat we neigingen en foute verlangens hebben en wat eigenlijk de oorzaken zijn van onze daden, levenswijze of overlevingsmechanismen? En als we het dan eerst over onze oordelen hebben, dan is dat denk ik, zoals ik aan het begin al zei, een neiging die we als mens al snel kunnen hebben als we naar de buitenkant kijken. En vooral met zo'n tekst als vandaag, dan kunnen we al snel een sterke mening hebben over dat eerste groepje seksuele zonden die er staan. En voor de meeste van ons zullen ze dan ook wel een ver van je bedshow kunnen klinken. En we doen nog net niet onze hand voor onze mond en we zeggen, oh, dat is toch veel te schokkend en erg en dat doen wij als christenen toch helemaal niet. En we hebben ons oordeel zo snel klaar. Ook heel menselijk en heel logisch. Omdat we zien wat deze dingen mensen aan kunnen doen. In onze omgeving of daarbuiten. En we zien die dingen vaak als veel heftiger en grotere zonden als andere zonden. Nogmaals logisch. En soms terecht omdat deze zonden grote consequenties kunnen hebben op de mensen eromheen. En kostbare relaties en huwelijken kunnen stuk maken. Allemaal ingewikkelde en intense dingen die om ons heen kunnen gebeuren en waarbij we oordelen op datgene wat wij zien en horen. Of we zien en horen de slachtoffers ervan, die misschien heel dicht bij ons staan. En dat maakt het super intens en super moeilijk. Laat staan als je zelf een slachtoffer bent. Slachtoffer van zo'n ontzettend triest verhaal, een verhaal van overspel of van andere seksuele zonden, dan is het nog veel moeilijker, omdat je zelf de consequenties van de pijn en verminking hebt gevoeld. En je ervaren hebt welke impact dit op jouw leven heeft gehad. Dat is zeker niet te onderschatten en we mogen daar niets aan afdoen. Maar het maakt de oordelen zo logisch. Zonder dat we het achterliggende verhaal weten. Of erbij nadenken dat dat er misschien ook wel is. En buiten dat oordeel naar de ander, dan kan er ook een groot oordeel naar onszelf komen bij het lezen van deze tekst. Een oordeel omdat sommigen van ons zich misschien wel schuldig maken of hebben gemaakt aan een van deze punten van het lijstje. En we ons vanuit een grote schaamte erover verstopt hebben. Misschien al jaren. En juist dat schuldgevoel en die schaamte erover dat maken, kan maken dat je niet verder wil kijken. Niet verder wil denken. En niet durven te kijken naar de wonden en de littekens die we vroeg of laat hebben opgelopen, of de leegtes die er nog zijn in ons leven. Maar wij allemaal hebben een eigen verhaal. Een verhaal met een geschiedenis. We zijn allemaal mensen en mensen met menselijkheden. Mensen met een heel verschillende achtergrond en opvoeding. Mensen die op heel veel verschillende manieren op deze aarde zijn gekomen en zijn geworteld en opgegroeid. Mensen met de nodige pijnen, littekens, wonden. En we hebben allemaal daar dingen in opgelopen. De ene meer als de andere. Maar ieder mens heeft dingen, klein of groot, meegemaakt die hem of haar hebben gevormd, maar ook hebben misvormd. En dat alles heeft ook te maken met waar je vandaan komt. Hoe je op aarde bent gekomen. In welk nest je terecht bent gekomen. In welke natuur of omstandigheden jij bent opgegroeid. Dingen waarmee je een valse start hebt gehad. En waar je niks aan hebt kunnen doen misschien. En vanuit die ervaringen in dit leven hebben we ook ieder zo onze eigen leegtes en gemissen van binnen. En die leegtes die kunnen behoeftes oproepen. En ze kun je de dingen laten doen waarvan je nooit geweten had dat je ze misschien ooit zou kunnen doen. En hoe verder we daarin wegzinken, hoe meer schaamte en schuld ons kunnen doen verstoppen en vastzetten. Dat we maar blijven zitten waar we zitten en de moed eigenlijk allang misschien hebben opgegeven. Want de dingen die we iemand hebben aangedaan, waren zo verwoestend. Daar is toch geen weg meer van terug. Ik hoorde Jan-Paul een keertje zeggen, verwonde mensen verwonden mensen. Het is zo triest. En ik geloof dat Gods hart hierom huilt. Maar het is vandaag nog steeds een dagelijkse realiteit. Want vanuit die verwonding van de ander kun jij weer verwond zijn. Kun jij weer een slachtoffer zijn. En vanuit de pijn die jou is aangedaan, kun je als mens misschien in een tweede opsomming van Paulus terechtkomen. En je je intens boos en driftig voelen. En kun je diegene die jou pijn hebben gedaan wel doodwensen. En je komt compleet vast te zitten in wrok en in bitterheid. Compleet logisch en misschien zelfs terecht. Maar ook dit is verwoestend voor de relaties om je heen. Leegtes die behoeftes oproepen, schaamte die schuldgevoelens oproepen, pijnen die wrok en vergelding oproepen. We kunnen er als mensen compleet in vast komen te zitten. En alsof dat nog niet naar en moeilijk genoeg is, dan heeft dat helaas vaak zijn weerslag op de mensen om ons heen en in relaties onder elkaar. Het is een vicieuze cirkel die ons vasthoudt in een verwoestend patroon, terwijl onze God het altijd zo anders bedoeld had. En wij als mensen die kunnen maar rond blijven dwalen en ons naar de grond blijven staren zonder eruit te komen. Zou het komen omdat we geen weet hebben van ons achterliggende verhaal? Niet wetende welke leegtes we daarin zelf hebben opgelopen. En we dus maar naar een vervulling zoeken hier op aarde, naar iets wat voor handen ligt en zo aantrekkelijk kan lijken omdat we niet beter weten. Zoeken naar koper omdat we denken dat koper zoveel waard is, niet wetende dat we goud kunnen krijgen. Het kan ons doen blijven zoeken en ploeteren als een rups door de aarde. En we proberen rust en vrijheid en blijdschap te vinden, maar we kunnen het uiteindelijk niet pakken, want het lijkt ons niet de vervulling te geven die we o zo nodig hebben. En we zoeken weer naar meer. En we blijven zelf maar wat aanstruggelen en alles proberen te fixen, maar we lijken er niet uit te komen. En we nemen ons keer op keer weer voor om het anders te doen. Maar iedere keer vervallen we weer in de oude fouten of gewoontes. En we zijn weer terug bij af. Fixen, struggelen, vallen en er maar niet uitkomen. Lastig, omdat er niets vermoeiender kan zijn dan dat. En we dus geneigd zijn om het maar op te geven. Is dat wat Paulus hier vandaag misschien bedoelt met onze oude natuur en ons oude leven afleggen? Dat deze overlevingsstand en de bijbehorende keuzes van ons genoegen nemen met hoe het nu is en het wel niet ooit anders zal gaan worden, dat afgelegd mag worden zoals een oude jas. Maar hoe doen we dat in hemelsnaam? Ja, we weten dat het zo hoort, bla bla bla. Maar hoe gaan we dat even afleggen en weer door? Dan staat het toch veel te makkelijk zo, alsof het niks is. Maar vandaag is de oproep niet alleen dat we moeten afleggen, maar er staat iets anders achter. We mogen een nieuwe jas, de nieuwe mens, aantrekken. En daar zou zomaar eens het geheim kunnen liggen van de oude afleggen. Van datgene wat ons nog zo kan vasthouden en zo kan opvullen en wat we maar niet kunnen en willen opgeven. De nieuwe jas. Hebben we enig idee wat die nieuwe jas inhoudt? En als ik aan een nieuwe jas denk, dan denk ik aan het verhaal van de verloren zoon die een nieuwe mantel krijgt van zijn vader. Een jas van vergeving. Een jas van genade. Een jas die zegt, je kan het zelf wel allemaal willen fixen, maar ik ben jouw enige fixer. Ik ben jouw vader en ik wil je mijn jas geven van genade. De jas die zegt dat alles wat jij ooit gedaan hebt, weggewist is. De jas die zegt dat, zoals Annelies dat laatst zo mooi zei, zo ver als het oosten is van het westen, hij onze zonde van ons doet en dat die twee nooit meer bij elkaar kunnen komen. Zou die nieuwe jas voor ons kunnen zijn? Zouden we die zomaar mogen aannemen? Als we met al onze vuilheden en beschadigingen bij hem zouden komen. Zou dan alles er misschien anders uit kunnen gaan zien? Zou er zomaar hoop kunnen zijn? En in dit proces van je oude jas afleggen en een nieuwe jas ervoor aantrekken, moest ik denken aan het proces van een rups en een vlinder. Een rups die zich volgegeten heeft en daardoor volgroeid is tot een dikke rups, die gaat dan op zoek naar een beschermde en veilige plaats. En daar spint hij dan een draad en hij hecht zich ermee vast en vervelt. En met zijn harde onderhuid die daarbij blootkomt, dan vormt hij een beschermende buitenkant van de cocon. En wat ik niet wist, was er wat er eigenlijk precies in die cocon gebeurt. In de cocon wordt namelijk het lichaam van de rups bijna volledig afgebroken, waarbij er nog enkele cellen bespaard zijn gebleven. En deze paar cellen die waren al in het lichaam van de rups aanwezig, maar die speelden nog geen rol. Maar deze cellen die zijn nu de stamcellen, waaruit in de cocon de vleugels, de voortplantingsklieren, de poten en de antennes beginnen te groeien. En nou komt het. De rups en de vlinder zijn dus twee vormen van hetzelfde organisme. Maar de rups moet eerst sterven voordat hij een vlinder kan worden. Sterven aan jezelf om een vlinder te kunnen worden. Sterven aan de aardse dingen, verlangens die je aan de grond houden, zoals een rups. En je probeert zoals rupsje nooit genoeg alles te eten wat je nodig denkt te hebben. En je geeft toe aan de verlangens die, hoe verkeerd, misschien ook zo enorm goed lijken te voelen. En je wil maar meer en meer, want na een poosje genieten komt de leegte weer terug. En de 4 aardbeien van de vorige dag, die zijn niet meer genoeg. En je wil nu 5 sinaasappels. Maar je merkt dat ook na een tijdje dat niet meer de vervulling is die je zoekt. En je zoekt en je zoekt en je verlangt en je verlangt naar meer. En uiteindelijk beland je bij zaterdag. En eet je werkelijk alles wat je maar kan vullen. Want die leegte, die wil je niet voelen. En als het dan avond is, dan eindig je met niks, maar met buikpijn. Buikpijn van dingen die je misschien hebt gedaan, die jezelf en anderen kapot hebben gemaakt. Buikpijn omdat je moe bent van het zoeken naar die vervulling van die leegte. Buikpijn misschien omdat je al zo lang een schaamte hebt moeten voelen voor dingen die je zijn overkomen en die je met niemand hebt kunnen delen. Buikpijn omdat je door grote en kleine tekortkomen in je leven een overlevingsmechanisme hebt aangenomen die je nieuwe identiteit is geworden. Buikpijn omdat je je belast voelt en zwaar van al dat overmatige eten, maar je nog steeds niet vervuld voelt. En jij als rups denkt dat dit het wel zo is, zo kruipend, ploeterend door deze aarde, zoekend naar dat koper. Niet wetende dat er een boven is, dat er een hemel is en dat daar goud te vinden is. Maar vandaag is er goed nieuws. Want jij en ik, die allemaal wel een gebied in ons leven hebben waarin we nog kruipen door die aarde, omdat we genoegen zijn gaan nemen waarin we, dat deze situatie het voor ons wel zo is, dat we niet verder zullen komen ooit, dat we het nooit zullen overwinnen. Jij en ik, wij krijgen een nieuwe kans. Een nieuwe kans om te kruipen in die cocon en te sterven aan onszelf. Een nieuwe kans om vervolgens weer bevrijd te mogen wegvliegen als een vlinder. Beseffen we dat we mogen zijn als die vlinder? Beseffen we dat we voor iets anders bestemd zijn? Een vlinder die zijn vleugels mag spreiden en de volle vrijheid naar boven in die hoogte mag gaan ervaren. Een vlinder die daar in die hoogte een geheel ander perspectief heeft als de rups ooit zal kunnen krijgen op aarde. Daar in die licht, in die lucht, in de ruimte, daar waar het licht is. En weet je wat nou zo vet van dat alles is? Hoe hoger je komt, hoe dichter je toevliegt naar jouw God, hoe meer iedere duisternis, ieder verlangen naar wat aards is, van jou zal moeten wijken, omdat het niet meer samengaat. Sterker nog, het zal compleet vervagen. zodat het goede nieuws van vandaag kunnen zijn. Door deze op het eerste gezicht best irritante tekst. Wij zijn gemaakt om te vliegen. Jij bent gemaakt om te vliegen. Stop toch met zelf te ploeteren. Stop toch met jezelf vol vreten als rupsje nooit genoeg tot je er buikpijn van krijgt. Stop toch met koper zoeken als je goud kan krijgen. En jij hebt de keuze. Wie wil je zijn? Rupsje nooit genoeg of die prachtige mooie vlinder? En misschien zeg je wel, Liesbeth, lekker makkelijk praten weer. Je hebt echt geen idee hoe de pijn voelt als mensen je wat hebben aangedaan. Hoe het voelt als mensen je kapot hebben gemaakt. Dan wil ik je zeggen, ik heb helaas wel een idee hoe dat kan voelen. Of misschien zeg je, je hebt geen idee hoe het voelt als je allemaal dingen hebt gedaan die andere mensen pijn hebben gedaan. En hoe ver dat is gegaan. Ook daarvan kan ik je zeggen, ik heb helaas wel een idee hoe dat kan voelen. Of misschien zeg je, maar je hebt geen idee hoe die vreselijke schaamte en schuld kan voelen als je daarin gevangen bent. Ook daar heb ik zeker wel een idee van en ik vecht er elke dag nog mee. En ik weet dat ik nooit in jouw leven en in jouw hart kan kijken, maar ik praat vanuit een ervaring van zowel een slachtoffer als ook een dader. En ik weet dat ieder mens en iedere situatie anders is en ik niet in jouw huid kan kruipen om exact te voelen wat jij voelt. Maar één ding weet ik wel. Als jij je durft over te geven als een rups in die kokon. Als jij voorbij je schaamte durft te gaan en je eigen littekens en wonden in de ogen durft te kijken. Als jij je pijn en vuilheid en wonden aan je vader durft te geven, dan verzeker ik jou dat hij jou die nieuwe jas geeft. De jas van vergeving. De jas van genade. De jas die jou de vleugels zal geven als die van een vlinder, zodat je vrij zal zijn en weg mag vliegen de hoogte in. Daar waar je vader is. Daar waar jouw thuis is. Daar waar jij hoort. Wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. Ik wil vragen of het team naar voren wil komen. En vanuit die plek waarin je relatie met jouw vader weer heel is. Daar zullen relaties weer heel worden. Daar zullen verschillen gaan wegvallen onder elkaar. Daar maken religies, rangen en standen niet meer uit. Want dan hebben we allemaal die nieuwe jas van genade. Ik heb het worshipteam gevraagd een lied te zingen wat hierover gaat. En mocht je een stap willen maken richting die kokon, die plek waar je je mag overgeven in zijn veilige armen, met alles wat je bezighoudt op dit moment, dan mag je zo meteen als we dit lied zingen naar een van de zijkanten gaan. En ik weet zeker dat er wel iemand is die met jou samen naar jouw God wil gaan. En misschien vind je het heel veel prettiger om gewoon op je eigen plek, in je eigen woorden, naar God te geven wat jou vastbindt, wat jou vasthoudt op dit moment. Maar als je moe bent van al het zoeken en al dat eten, en buikpijn hebt onderhand, of je bent het zat om je te verstoppen, al die jaren misschien vanuit schaamte, of je hebt zoveel pijn dat je zo graag rust en genezing wil van je verwondingen. Bij Jezus, bij dat kruis, daar moet jij zijn. Waar je je hele zootje mag brengen. Je littekens, je wonden, je bitterheid, je pijn, je vuilheid. Het kan zo verschillend zijn, omdat we allemaal zo verschillend zijn. Het kan heel klein zijn misschien. Maar je hebt er last van. Het kan ook heel groot zijn. Maar wil jij vrij worden? van datgene wat je zo gevangen houdt. En je weerhoudt om te gaan vliegen waarvoor jij gemaakt bent. En ik wil bidden. Vader, hier zijn we met best wel een zware kost. Iets waarvan ik dacht, ik heb geen zin om me hierin te gaan verdiepen. Ik heb geen zin om hierin te duiken, omdat het veel is. Omdat het vaak zoveel kan oproepen. Omdat het vaak zoveel zelfveroordeling kan oproepen. Negatieve gedachten. Dat we het toch allemaal wel weer niet goed doen. En het kan oude pijnen oproepen van mensen die ons juist dingen hebben aangedaan. Die zo groot waren, die zo heftig waren, die zoveel pijn hebben gedaan. En u bent voor ons allemaal, voor al deze situaties, gestorven. En voor al deze situaties bent u Vader. En vandaag mogen we dit allemaal aan u geven. Vader, omdat het hier niet eindigt, maar dat er juist zoveel hoop voor ons is. Hoop vanuit deze gevangenis. Hoop vanuit dat ploeteren door de aarde en het zelf maar wat aanrommelen. Hoop om op te staan en ons te geven aan u. U die zegt, ik wil jou mijn nieuwe jas geven van genade. Ik wil jou mijn nieuwe rust en liefde geven. Ik wil jou mijn nieuwe genezing geven. Ik wil dat jij gaat vliegen, want daarvoor ben jij bestemd. En daarvoor ben je gemaakt. Wat je ook hebt gedaan, wat je ook nog zult doen. Wat jou is aangedaan. Ik ben er voor jou, opdat jij zal vliegen. Vader, en vandaag willen we alles aan u geven. We willen alles aan u geven. Hoe groot, hoe klein, hoe fel ook, hier zijn wij. Dank u dat u ons hoort. Dank u dat u hier bent. Dank u dat u door de rijen wil gaan. En ons zelf persoonlijk die nieuwe jas wil omdoen. En ons vrij zal maken. In Jezus' naam. Amen.
Hey, Gilbert hier. Bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij. En als jij, net als wij, ook enthousiast bent over deze podcast, dan kan je ons helpen door je te abonneren op ons kanaal en deze overdenking te delen met vrienden en bekenden. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc/geven. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.